Je luistert naar de podcast Alsof het je laatste dag is, gemaakt door mij, Daan Westerink en Niels Drost. We hebben samen gestudeerd, pedagogiek, en zijn ook sinds 2 jaar collega's bij de Hogeschool Utrecht, bachelor pedagogiek. We zijn bevriend, maar iets anders bindt ons ook. We kregen allebei de diagnose kanker. Wij gaan met elkaar in gesprek hoe dat nou is, zo'n diagnose krijgen. Wat voor effect heeft dat op jou, op je omgeving? En wat doe je met dat vooruitzicht dat niet meer zo rooskleurig is als toen we elkaar leerden kennen? Een gesprek over leven en over dood. Nou, Niels, zitten we.
Daar zitten we dan.
Ja, de allereerste.
De allereerste.
Ja.
Het waait buiten.
Het is Allerzielen, wist je dat vandaag?
Nee, dat wist ik niet.
2 november.
Nee, dat wist ik niet.
Ja, ik kom uit de katholieke traditie, hè? Dus ja. Allerzielen is 2 november en wij, volgens mij, de gereformeerde en protestantse kerk, heb je eindejaars momenten dat je de doden herdenkt?
Ja, met Oud en Nieuw deed dat altijd.
Ah ja, en hier is Allerzielen, dan ben je bezig ook met je voorouders. Dus ik vond het wel een hele mooie dag, maar die had je niet zo gepland.
Nee.
En heel toevallig ben ik 3 jaar geleden op Allerzielen geopereerd.
Oh, echt waar?
Ja.
Ik zeg het een beetje blij, maar dat is helemaal niet blij. Echt waar? Ja.
Ja. Ja, nou ja, dat was wel een heel mooi moment. Ik vond het wel heel erg ook van richting mijn moeder toe, help me, dat deze tumor voorgoed uitgaat.
Ja.
En nu zitten we 3 jaar later hier en heb jij heel ander nieuws.
Ja, ja zeker. Ja, ja, dat is heel anders. Ja, dat is. Dan gaat een operatie even niet helpen.
Nee.
Alleen nog de chemo die ik heb, maar ook niet. Ik word niet beter, nee. Nee.
We begonnen met deze plannetjes voor de vakantie en toen was jij schoon.
Toen was ik schoon volgens de dokter. Ze hebben zelfs nog een scan gemaakt, want ik had buikpijn, er was niks aan de hand. En dat was op 1 september toen wij de sleutels kregen van dit huis waar we nu eigenlijk in zitten. Kreeg ik buikpijn. En ik weet nog dat jij op de gang tegen me zei aan het einde van de dag, nou, ik voel me zoals jij eruit ziet. Weet je nog? En toen dacht ik, oh shit, zie ik er zo slecht uit. Maar ik was gewoon heel moe en ik had buikpijn toen 's avonds.
Ja, ik heb altijd wel een goede manier van dingen zeggen, hè? Lekker rechtstreeks. Nee, ja. Want we hadden een hele werkdag achter de rug bij pedagogiek in Amersfoort. En
introductiedag.
Ik zag jouw gezicht. En ik dacht, mijn hemel, Daan, nou wil je weer van alles doen en nog uit eten met het team. En ik zag jou, ik denk, ik moet op mezelf passen, want zo lang is het nog niet geleden dat ik zelf kanker had. Want ik ben gewoon al 2 jaar schoon, 2,5 jaar. En toen zag ik jou en toen vervolgens stortte de wereld voor jou in.
Ja, ik dacht, ik heb de eerste keer kanker in april 2022, toen kreeg ik de eerste diagnose. Die was al heel schokkend. Ik zat in mijn autootje in de file. Ik kreeg een berichtje van het UMC en ik dacht, oh, ik ga eens even kijken in mijn portaal. En daar las ik doodleuk dat ik kanker had. En de tweede keer, het is toen nog een keer teruggekomen en dit is dus de 3e keer dat het terug is. En ik had het niet verwacht deze keer. Dus toen we die dag dat we op de pedagogiekopleiding zaten, dacht ik ook heb buikpijn. Nou ja, misschien is er iets met mijn stoma of... Er gingen geen alarmbellen helemaal af, totdat de pijn wel zo heftig werd in het ziekenhuis. Met CT-scan werd het vrij snel duidelijk en dat het ook op een verschrikkelijk stomme plek zit. Dus dat ze niks meer kunnen doen om het helemaal weg te halen. Nee.
Dat is echt gewoon, je kijkt gewoon rechtstreeks naar de finish. Zo.
Ja, dat...
Wat voelde je toen?
Toen ik daar zat, ik was daar met Lambert, mijn partner... En we hadden het allebei niet helemaal verwacht, maar toen het kwam, ik kon niet meer nadenken. Ik was volledig in paniek. We zaten met 4 artsen in een klein hokje, op de spoedeisende hulp, na een lange dag wachten. En toen het nieuws kwam, ze noemden het eerst een grillige massa. En toen dacht ik, wat bedoel je? Ja, het is terug, u heeft weer, we kunnen niks meer doen. En ik voelde dat, ik heb het hele traject niet gevoeld gehad dat ik uit mijn handen iets, dat ik glipte. Maar ik glipte weg. Ik kon niet meer nadenken. Ik kon niet meer voelen. Ik dacht echt alleen maar, ik wil hier uit die kamer. Desnoods breek ik eruit. En ik zei het ook letterlijk, ik wil weg. Ik wil weg. Ik wil dit niet horen. Ik wil weg. En toen ben ik eruit. Nou ja, bijna gerend. Gewoon. Toen kwam er nog een arts op terug. En die schreeuwde nog, nou niet schreeuwen. Die zei van, nou de oncoloog kan nog wel wat doen met chemo. Maar ik kon het niet horen. Ik was buiten, de lucht was zwaar, ik draaide, Lambert was aan het huilen, ik was aan het huilen. Dus wat er gebeurt is dat ik had mezelf niet meer onder controle. Het was helemaal een waas, een stortbui, een donderwolk. En hij stopte echt niet. Ik kon niet, het draaide ook echt allemaal.
Hoe anders was dat bij de eerste keer dat je de diagnose kreeg in april 2022? Hè? Dus het is anderhalf jaar geleden nog maar.
Ja, toen kreeg ik meteen te horen, het komt goed. Er is hoop. En toen dacht ik, oké. Dan hoef ik dat luikje ook niet open te doen van die paniek en de aanvallen. Het was wel paniek, maar ze zeiden allemaal, nee hoor, dit komt best wel goed. Het is de grote kans dat je beter wordt. We gaan traject in, het was al helemaal uitgeschreven. En bij de tweede keer ook. Toen het terugkwam, zeiden ze ook vrij snel, het komt goed. We kunnen opereren.
En dat was
in januari.
Januari.
2023.
Ja, dus dat is ook nog maar 11 maanden geleden, man.
Ja, ja.
10 maanden, ja.
En ik denk voor mijzelf, zodra artsen uitstralen, we kunnen nog iets doen, dan ga ik daar meteen in mee. Dan denk ik, oké.
Okay. Ja. Ook al werd je hele, zoals wij dat altijd noemden, hè, onderling. Wij kennen elkaar natuurlijk al een hele tijd. Je hele onderkantje werd leeggeschept.
Ja.
En jij zei, nou oké, twee stoma's, we doen maar.
We doen maar.
Als jullie maar met 3 artsen gewoon die kanker weghalen.
Ja, jullie zijn in de lead en ik vertrouw gewoon op jullie.
Ja, 36. En we gaan er gewoon vol voor. Liefde van je leven om je heen.
Eindelijk.
Ja.
Maar ja, goed, dat ken je natuurlijk ook. Zodra het woord metastase valt, of ik weet niet zo goed of ik het goed uitspreek.
Ja, je spreekt heel goed uit.
Dan komt er ook meteen paniek, toch?
Ja, uitzaaiingen.
Ja.
Noem het maar. Want jij hebt ook, hè, net als ik, dat is heel gek. Je kan wel gewoon je digitale patiëntendossier inzien. Dat is gewoon jouw recht. En er komt bij sommigen wel naar voren van, kijk uit als u dit dossier opent. Er kunnen ook uitslagen binnenkomen die u nog niet met de dokter heeft besproken. Nou, dan klikken wij allebei meteen door.
Ja. Was de eerste keer niet zo handig in de auto. Moet je niet doen in de file, lieve mensen. Dus niet doen, niet doen. Maar daarna wel.
Ja, ja. Ja, je komt er ook achter dat je tussen wervels in één keer artrose hebt. Dat wil ik nu ook. Ja. Omdat ik hele schone bijnieren heb. Dat vind ik ook altijd zo leuk. Schone bijnieren.
Schone bijnieren, ja. Of slanke nieren had ik.
Slanke, ja. Oh, ja. Bij mij waren er, ja, slanke. Ja. Dat is nog iets slanker. Ja. Maar goed, je leest dus dat patiëntendossier. Ik wist dus ook al voor de uitslag dat er bij mij ook 1 uitzaaiing was.
Ja.
In 1 van de lymfeklieren zaten uitzaaiingen. Dus dan weet je gewoon, oké, dit is chemo. Hoe was dat? Ja, behalve dat het niet handig is om dat in de file te lezen. Hoe was dat voor jou om wel van tevoren dat in te kunnen zien?
Nou, ik vond het dus eerst heel stom. Maar de situatie was ook een beetje onhandig, want het was toen vrijdagmiddag. Ik was bij vrienden geweest en ik reed naar Utrecht en Bikkel zat achter in de auto. En ik had natuurlijk net nog maar iets van 8% batterij op mijn telefoon. Dus ik kreeg dat bericht en ik begon echt heel hard te huilen, weet ik nog. En Bikkel zat te blaffen en ik wou Lambert bellen. Dus wat dat betreft was alles niet fijn. En daarna vond ik het wel fijn, want ik heb toen wel voor mezelf geleerd, ik wil die diagnoses niet in een clean hokje bij een dokter krijgen. Ik wil zelf lezen, dan maar thuis huilen en het aangaan zonder die doktoren erbij. Want die zijn vaak ook, ik heb geluk gehad met best oké dokters, ook hele lieve erbij. Maar je laat dan niet alles zien. En ik vond het fijn om te lezen en te denken, wat doet dit nou bij mij? Nou, ik voel dit en ik kan het zelf even een plekje gaan geven met Lambert of alleen.
Regie hoor ik.
Regie. Ja, dus ik heb wel daarna altijd zelf gelezen.
Ja.
Jij ook, toch?
Ja, en ik vond het ook ondersteunend. En ik had soms ook de ene arts, dat wist ik gewoon, het is gewoon een soort koorbal. Maar die gaat me wel meteen vertellen waar het zit. Die laat de plaatjes zien en paf, 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 paf gaat hij doen. De andere arts die me geopereerd had, dat vond ik echt een, ja... Hoe omschrijf je dat nou? Die vond ik vrij koud.
Wat zakelijk.
Ja, wat zakelijk? Nee, niet zakelijk. Hij was afwerend. Hij had een zenuw geraakt en ik had ongelooflijk veel pijn. En hij zei, ach mevrouw, een beetje pijn hoort erbij. Toen zei ik, ja, dat zei ze bij de bevalling ook. Maar stop maar eens 25 sinaasappels in je mond. Kan hoor, kan bij een bevalling ook. Past allemaal, maar deed gewoon ontzettend veel pijn. En ja. Hij ontkende dat een beetje. Ja. Terwijl, en volgens mij heb jij ook zo'n arts, mijn vrouwelijke arts, mijn oncoloog, die is warm, dus die heeft een warm hart, maar een koel hoofd. Dus die vraagt van mij, hoe gaat het en hoe is het thuis en waar heb je wel behoefte aan? Maar die gaat mij niet knuffelen of, dus die weet heel goed de balans te treffen tussen duidelijke boodschappen geven, maar wel met warme woorden.
Ja.
En zo'n patiëntendossier vond ik fijn, want dan kon ik zelf vragen stellen. Van tevoren bedenken. Van, oh, dat staat erin, wat betekent dat, hoe moet het verder? En dan kon zij telkens zeggen, wil je het echt horen? Ja, ik wil het echt horen. Ja. Terwijl er zijn ook mensen, en dat heb jij ook meegemaakt, artsen die je verwarren. Die aan de telefoon iets zeggen over een uitslag en waarbij je denkt, Want dat was bij de laatste keer bij jou toch ook, dat je de ene keer hoor je dit en de andere keer hoor je dat.
Ik heb geleerd in het ziekenhuis dat ik heel duidelijk moet vragen, maar wat bedoel je en wat zeg je nou eigenlijk? En is het nou, kan het echt niet weg worden gehaald? Hoezo geen chemo? Of geen bestraling. Bij mij kan er dus geen bestraling of operatie. Want de laatste tumor zit rondom mijn bloedvaten die belangrijk zijn, dus ze kunnen daar gewoon niks doen. Maar ik moet echt doorvragen, dus ik moet telkens vragen, wat bedoel je? Wat zeg je nou eigenlijk? Klopt het als ik het zo in mijn eigen woorden herhaal? En inderdaad, het is een wat koelere arts die ik dan nu heb, of heb gehad het laatste half jaar. Wat ik ook dus wel weer soms fijn vond, dat ik dacht, je bent ook gewoon zakelijk, prima, zeg maar waar het op staat. Maar in het ziekenhuis moet je altijd een beetje harder voor jezelf lopen, vind ik. Niet met alles weggaan of... Je laat je niet naar de mond praten, heb ik geleerd. Gewoon zeggen, wat bedoel je? Wat zeg het nou inderdaad?
Ja, maar je moet eigenlijk een communicatietraining volgen als kankerpatiënt, hè?
Ja, wel een beetje, ja. Ja, en er zijn gewoon artsen die dat heel goed kunnen.
Ja.
En de arts daarbij denkt, oké. Ik had het verhaal toen ik op de zaal lag na de operatie. Toen had ik 's ochtends artsen en dan kwamen ze met hele batterijen binnen. Dat waren echt van die zaalartsen en ook niks mis mee. Maar toen dacht ik echt... Dan praat ze soms bijna over je hoofd ook heen, terwijl je daar dan lag. En dan dacht ik, hallo, het gaat over mij. En daar moest ik wel goed voor mezelf opkomen. Van, joh, maar wat zeggen jullie nou tegen elkaar? Wat bedoel je over mijn bloedwaardes? Wat vertel je nou eigenlijk over hoe het in mijn lijf is? En ik heb toen wel eens gedacht, als je nou heel oud en niet zo mondig bent, of hoe doe je dat dan? Ik bedoel, wij zijn allebei best wel mondig. Dus wij komen wel voor onszelf op. Maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet doen, denk ik. En dan mis je gewoon veel informatie.
Ja, dus ook artsen en verpleegkundigen moeten altijd checken bij je, van klopt dit? Ja, en ik was helemaal niet mondig, hè. Ik was echt gewoon totaal verloren in dat ziekenhuis. In de coronaperiode. Een nachtverpleegkundige die mijn pijn niet zag. En die dat heel erg bagatelliseerde. Ochtendverpleegkundige die fantastisch was. Maar ik was echt, ik was helemaal niet mondig. Ik zat me de hele tijd paracetamolletjes te sparen en pijntabletten. Want ik kreeg ook niet extra pijnmedicaties. Later allemaal opgelost en ik begrijp het. Maar mijn arts zei van, je hebt gewoon een trauma opgelopen. Toen dacht ik, oh, wat goed dat je dat zegt, want ik durfde dat niet te zeggen. Het was echt een beetje traumatisch. Beetje, het is gewoon heel vervelend. En als mensen toegeven, ook artsen toegeven, van ja, we hebben dit verkeerd ingeschat. Of toen die arts zei, ik heb een zenuw geraakt. Ja, dat doet pijn. Dacht ik, kijk, dan kan je het wegzetten.
Ja.
Maar voor de rest inderdaad ben ik vrij mondig en ik vraag door. En ik heb een omgeving die mondig is. Volgens mij heb jij dat ook.
Ja, aardig. Ja.
Ja,
maar eigen regie is wel fijn, toch? Ik bedoel, ja. Dat je, en ook erkenning, wat ik bij jou hoor. Van gewoon, ja, dat hadden we inderdaad een beetje anders kunnen doen.
Ja, dan kan je het gewoon loslaten. En het is niet meer zo dat je de artsen wat verwijt.
Helemaal niet, nee.
Het wordt pas verwijten als ze gewoon dingen niet toegeven. Nog even terugkomen, wij zouden, want wij hebben heel veel dingen meegemaakt als kankerpatiënten. We hebben ook echte tumorhumor. We kunnen ook heel veel zeggen over wat je uit je omgeving nodig hebt en wat niet. Hè, want er zijn ook mensen die er niet zozeer voor jou zijn, maar voor zichzelf.
Zeker.
Vooral hebben wij een hele steunende omgeving, maar alles is veranderd omdat jij gewoon te horen hebt gekregen dat je niet meer beter wordt.
Ja, uiteindelijk verandert dat alles.
Ja.
Echt alles. Dat is ook niet te vergelijken met de trajecten daarvoor.
Nee.
En dat is voor mezelf al niet te vergelijken of niet te doen. Maar sinds het moment dat ik dus echt niet meer beter word, merk ik dat alles in een ander daglicht staat. Dat alles veel... Poeh, ja, ik kan er niet zo goed woorden aan geven, maar het is gewoon zo ontzettend intens. Dat vooral.
Ja. Ja, want om het even samen te vatten, het begon met darmkanker, endeldarm, anus,
ja.
Kanker.
Bij mij ook een lekker woord.
Okay, ja.
Niels heeft anuskanker, yay, vlag kon uit.
Gelukkig had ik gewoon darmkanker. Ja. Dat overkomt vrouwen nooit rond de 50, nee, maar ik heb het toch.
Ja.
Cadeautje. En toen kwam het terug, het groeide, want je bent bestraald, je hebt ook wel chemo gehad, maar je bent niet geopereerd, ik wel. Het zat ook op een rotplek. Toen ben je wel geopereerd. En nu is het gewoon weer terug, maar niet in je darmen, maar zit het tussen je bloedvaten.
Ja, je hebt eigenlijk dus in mijn bekken zit het, onder mijn darmen. En het duwt, het groeit naar mijn darmen toe.
Ja. En dat is de reden dat ze zeggen, met palliatieve chemo, hè? Dat, het woord palliatief moeten we ook altijd even uitleggen, denk ik. Ja. Wat is dat?
Ik weet het zelf eigenlijk niet zo goed. Dus misschien weet je, ik heb het gewoon maar aangenomen als van, dan word je niet meer beter. Dat is dan het laatste stukje.
Als mensen nog kunnen opereren of behandelen, heet het curatief.
Ja.
Dus jij zat in de curatieve fase, nog steeds, ik ook. En nu ben ik gewoon helemaal vrij. Gaan we vanuit. En als je niet meer kunt beter maken, dan is het palliatief. Maar mensen verwarren het wel eens met terminaal. Dat is gewoon de laatste fase. Daar zit jij nog helemaal niet in. Nee. Dus palliatief kan ook jaren duren. Je hebt ook mensen met chronische leukemie die ook gewoon palliatief zijn. Dus dan gaat het nooit meer uit je bloed. Maar het kan nog wel jaren duren. En pallium, daar komt het vandaan. Dat is de mantel die Sint Maarten aanbood aan een zwerver. Dus die reed op zijn paard en er was iemand aan het bedelen, naakte man. En toen heeft hij de helft van zijn mantel gesneden. Dus dat is met Sint Maarten, wordt dat en dat is pallium, is jas. Dus je biedt een warme jas aan mensen. Dus je zegt niet van ik haal alles weg, maar ik probeer wel de boel te verzachten.
Ja, wat een mooi verhaal.
Ja, hè? Ja, en dus ik denk dat dat ook belangrijk is. Misschien is dat ook wel houvast voor jou. Maar dat is een vraag dus aan jou. Wat geeft jou nu houvast? Je gaat volgende week 8 november beginnen met de chemo.
Ja.
Waarom?
Omdat ik zat in het ziekenhuis bij mijn oncoloog. Een fantastische oncoloog trouwens. De leukste.
Met de gimpen.
Met de gimpen, met de Nike Air Max. Dat is dus een oncoloog, dat wil ik toch even zeggen. Die heeft mij uit de kaartenbak gevist toen ik dus palliatief werd. En die zei, oh, ik wil Niels graag begeleiden. En die niet eens in dat gebied, maar die heeft de supervisor die dan wel meer mijn kanker behandelt. Maar zei, ik wil Niels. En ik wou haar ook.
Dus wij zijn één keer samen naar haar geweest, weet je dat nog?
Ja.
Ik was erg door haar, van haar onder de indruk.
De allereerste keer toen ik kanker had, heb ik haar ook gehad. Toen heeft ze dus ook, toen had ze Nike Air Max aan, dat vond ik leuk. En toen we elkaar nu weer zagen, zat ze hakjes aan. Maar ze zelfs eerste, ja, ik zat even te twijfelen. Had ik mijn Nike Air Max aan moeten doen of mijn hakjes? Maar wat zij doet, is heel goed vertellen van, nou, we hebben wel een chemo voor je nog. Die is niet, die maakt je niet beter, maar die is wel levensverlengend. En toen ging ze alle, dan krijg je de hele batterij bijwerking, krijg je altijd eerst te horen. Dus dan denk ik altijd even, hup, oren dicht en... Oké, dus dat hele riedeltje hadden we gehad.
Echt waar? Je oren gaan dan echt dicht.
La 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 la. Ja, het komt niet binnen. Ik denk, ik word kaal, ik ga kotsen. Maar het was bij de operatie ook zo en bij die eerste keer ook zo. Ik kan dat niet horen. Dan denk ik, ik zie het wel. Maar toen kwam het spannendste stukje. Want toen zei ik, maar hoeveel procent kans is er dat het aan gaat slaan? Ik bedoel... En toen zei ze 60%. Dus 60% is de kans dat de chemo wat gaat doen. En 40% is ook bij mensen dat die niet aanslaat. En toen dacht ik even, oké. Maar toen kwam er ook een beetje een paniek in mij. Dat ik dacht, maar als ik het niet doe, dan ga ik sowieso binnen een half jaar sterven. Dat zei ze ook. Van, dan heb je niet zo lang meer. Dan gaat die tumor gaat groeien. En op een gegeven moment, dan ga je gewoon merken dat je gaat sterven. Dus...
Want dan gaan je darmen dicht.
De darmen gaan dicht, er komen uitzaaiingen, het kan in je hele lijf gaan zitten. En misschien merkte ik bij mezelf dat ik dacht, maar daar ben ik bang voor, daar wil ik misschien nog niet heen. Ik wil toch nog proberen het leven aan te pakken, ik wil toch nog proberen om iets te kunnen doen. Want ik vond dat beeld, dat sloeg echt meteen op mijn hart. Ik dacht, oh. Maar ze zei ook, ik snap heel goed als je het niet doet, dan zit je tijd eigenlijk dus... heb je nu nog een paar prachtige maanden, want ik ga je ook ziek maken. Ze zei dus, ik zeg ook, maar ja, die keuze moet je wel geven. Ik kan niet zeggen, je moet dit doen. Het is aan jou. Toen voelde ik al wel meteen, oh, ik wil die chemo. En misschien zat ook wel de drang naar het leven. Dat ik dacht, ja, maar als dat ergens nog iets doet, en ik zou nog een mooie zomer hebben, nou, dan wil ik dat wel voor gaan. En toen zei ze ook weer heel goed, maar dat is ook paniek, zei ze. Het is ook paniekvoetbal. Ze zei, je wil ook zo graag leven, maar je je wordt er ook heel ziek van. Dus ga naar huis, je hoeft vandaag niks te beslissen. En laat het eens landen, ga gewoon voelen, wat wil ik nou? En eigenlijk deed ze dat fantastisch. Want ja, ze zei gewoon hoe het ervoor stond. Ze was knetter eerlijk en ze was empathisch. Van joh, ik snap je zo goed dat je wil leven. Maar als je voor de weg van de chemo kiest, dan ga ik je ook echt heel veel aandoen. Met de kans dat het na 3 maanden misschien niet aanslaat. En dan, wat wil je? En toen was ik thuis en ik dacht, ja, en toch ga ik het doen.
Want?
Omdat er een kleine kans op 60% ook bestaat dat ik nog een hele mooie zomer kan hebben. En ik met Lambert nog langer tijd kan hebben en met Bikkel. En dat ik mijn familie lang kan zien, dat ik toch nog fitter word, dat de tumor kleiner kan worden.
Gewoon kwaliteit van
leven. Ik wil gewoon graag nog wel leven. Ik kan goed ook leven met dat ik ga sterven, dat klinkt gek, maar...
Want je bent 37, hè Niels?
37, ja.
Dat is een belachelijke leeftijd om...
Maar als ik denk aan Lambert en dat ik hem achterlaat, en dat zijn de momenten dat ik het ook niet trek. Dan denk ik, ah, dat wil ik zo lang mogelijk weghouden. En dan denk ik, ja, doe die chemo maar eventjes. Hij zal dan ook voor me zorgen en mijn familie ook. Maar dat was echt de doorslag dat ik dacht, nou ja, ik ben al hartstikke ziek geweest. Hoe ziek kan ik nog worden? Bedoel je? En ze zei ook, je mag altijd stoppen. Al is het maar na 1 kuur dat je zegt, ik trek het niet. Stop je gewoon. Ja, dus de drang naar het leven, de drang naar nog meer tijd.
Naar Lambert en jij?
Naar Lambert en mij, want we zijn ook nog niet eens zo heel lang samen.
Nu 2 jaar?
Ja, ongeveer 2 jaar, ja. Ja. En dat geeft uiteindelijk bij mij wel de doorslag van ja, ik kies dan toch voor het leven.
Het is heel mooi hoe je dat schetst, hè, want... Dat zo'n arts zo open is, ik vroeg daar ook naar. Ik wil weten hoeveel de kans is dat die chemo iets doet. En toen kreeg ik ook die cijfers. En wat als ik het niet doe, kreeg ik ook de cijfers. Oké, ik doe het.
Ja. En wat maakte dat jij dat deed dan?
Ik had het gevoel dat ze veel te optimistisch waren. Dat er alleen maar 1 uitzaaiing was. Er was 1 uitzaaiing gevonden in het weefsel dat ze eruit hadden gehaald. En ik had het gevoel, maar het kan dus ook ergens anders al zitten. Ik wil gewoon dat ik helemaal schoon word. Ik wil gewoon een reset. Dus ik heb gewoon het gevoel dat ik de grote reset heb gehad. Om maar in termen van corona te blijven. Ja. En, maar jij zei, en dat had ik hetzelfde. Ik dacht niet aan, dan heb ik dus 30% kans dat het niet wat wordt. Ik wil gewoon gaan voor die 70. Of bij mij was het ook iets onder de 70. Omdat er een uitzaaiing was, heb je minder kans. Gaat meteen naar beneden. Maar je bent verdrietig vanuit het beeld. Dus ik was niet bezig met die zoveel procent dat het niet lukt. Ik was bezig met het feit ook van, wat laat ik achter?
Ja.
Dus en daarvoor doe je het. Je kinderen, je man, je liefde. Maar ook wat jij zegt, liefde voor het leven.
Ja, en ook wel dat ik... Kijk, dat kan ik zeggen omdat ik nu weer aardig goed voel. Mm-hmm. Maar toen begin september dit jaar dus, toen het voor de 3e keer terug was, en heb ik ook zoveel pijn gehad. Toen leerde ik ook van... Toen heb ik... Op een gegeven moment gehad dat ik dacht, en nu is het ook klaar. Ik wil die pijn niet meer. Met morfine en alles. Als ik nu ga, is het ook goed. En ergens vond ik dat ook een bevrijdend moment dat ik dacht, oeh, mijn lijf geeft ook aan van Niels, je kan heel hard voor de ander het willen doen. Maar mijn lijf trok het. Terwijl ik had toen zoveel pijn. Mijn darmen waren opgeblazen en die verstopping en het eten kwam er boven weer uit. En dat ik ook wel, ik heb dat niet genoemd naar mijn omgeving, want ik dacht, dat is iets van mij, dit voel ik, van... Maar wel naar de verpleegkundige om me heen. Ik zei, joh, jullie weten zeker dat die operator... Ik ben toen nog geopereerd, mijn darmen zijn toen nog... Een soort bypass heb ik gehad. Dat gaat helpen tegen de pijn, want anders vind ik het ook prima als het stopt. En toen zei ze, ja, dit gaat echt helpen en die pijn gaat minder worden. Dus we kunnen hier nog doorheen loodsen. Maar het was voor mij zo'n wake-up call van, oh, dit is kennelijk ook mijn grens. Als ik zo lang moet lijden, dagenlang, dat wil ik niet.
Ja, ik herken dat heel erg, want dat weet je van me. Dat is een monster in de bek kijken. Maar je zegt ook, daar praat ik niet met mijn naasten over toen. Waarom nee. niet?
Die konden het niet goed handelen, van als ik dat soort dingen zei. Van, en soms voel ik dat nog, dat ze het spannend vinden als ik zeg van... ze zeggen heel lief, het is jouw keus wat je ook wil. Maar ergens voel ik ook dat natuurlijk dat ik voor de chemo kies is voor hun ook heel fijn. Mm. Van, ze, En ze zeggen niks fout, ze doen echt helemaal niks verkeerds. Maar misschien heb jij dat ook wel, je voelt het of zo. Je voelt een soort angst van, maar jij mag nog niet weg. Jij moet hier blijven, Niels. Niet dat ik moet vechten, want die term hebben we nooit gebruikt. Mijn omgeving is echt fantastisch trouwens. Maar ik vond het, als ik naar mijn omgeving ga uitspreken dat ik omval, dat ik het niet meer volhoud, dat ik eigenlijk ook zeg, ik zou ook wel willen sterven. Dan zie ik om me heen ook gebeuren dat de rest ook omvalt. Want kunnen dat bij jou was, uiteindelijk ben ik degene in regie ook wat ik uitstraal naar de anderen. Hoe ik me voel, wat er gebeurt. Daar gaan hun ook op een bepaalde manier, reageren hun natuurlijk ook op. En als ik praat over mijn sterven en over mijn uitvaart of over liedjes, dan voel ik dat ze ook zo geraakt zijn dat ik denk, oh ja. En toen ik zo voelde van, ik heb zoveel pijn dat ik misschien niet meer wil, of ik wil gewoon niet meer, toen wou ik hun dat niet aandoen. Dan dacht ik, nou, dat is dan iets van mij en even het ziekenhuis, en dan laat ik hun even buiten. Een stukje zorgen en een beetje, misschien ook wel bang om dat aan te gaan zelf, ik.
Ja. Wat ik heel mooi daaraan vind, en ook wel heel ontroerend, is dat je toch hebt, je bent het wel aangegaan, maar gewoon je hebt het gezegd, je hebt het wel gezegd.
Ja.
Want als je alleen maar voor de ander had gezorgd en gedacht, ik mag hier niet aan denken, kom op door, dan duw je iets weg. Maar je hebt het wel voor jezelf, want ik zie jouw gezicht dan ook van, je mocht voor jezelf zeggen, je hebt gevoeld, ik mag aangeven als het echt niet meer gaat.
Ja, en dat heb ik dus ook met deze chemo's die komen gaan. Ik denk, als ik het echt niet kan, als mijn lichaam echt zegt, joh Niels, allemaal leuk en aardig wat jij in je hoofd hebt, dan ga ik het ook zeggen. En dat heb ik toen ook gekund. En het geeft ook een soort kracht en nog meer autonomie van, ja, ik ga die chemo's doen, ik hoop dat het aanslaat, maar ik kan het ook aan als het niet aanslaat.
Ja, dan heb je een fantastische dokter ook, die het ook zegt, die al nu zegt, als jij nou één keer zegt, gaat niet. Ja, wat ik heel erg lastig vond aan die intense chemo, was dat ik in redelijke gezondheid ermee startte na de operatie. Dus binnen een maand na de operatie, dus ben je nog niet totaal hersteld, maar wel, je bent nog niet heel erg ziek. Bij jou is dat anders, want jij hebt al heel erg veel opdonders gehad. Ik vond het verschrikkelijk moeilijk, dat die druppels druppelden mijn bloed in. En ik was gewoon binnen een minuut echt gewoon, deed alles pijn en ik voelde me naar. Ik kreeg wel tabletten daarnaast tegen de misselijkheid en zo. Maar mijn huid deed verschrikkelijk pijn. En wat mij heel erg hielp, daarom zeg ik het misschien ook, was een vriendin Rina. Die had een jaar daarvoor borstkanker gehad. En die zei, Daan, het zijn gouden druppels.
Gouden druppels.
Dat gouden druppels. Ze zei, ze maken je ziek. Maar het zijn gouden druppels, want het is ook om je straks weer, nou ja, in mijn geval, te helpen met je beter te voelen. Dus nu is het heel erg naar. Want dat is het tegenstrijdige. Dus je weet dat je heel erg ziek gaat worden. Je brein trekt dat niet. Dus net zoals dat je weg wil lopen uit het hokje met die arts. Ik wil ook af en toe die dingen uit mijn lijf trekken. Dat infuus. Maar dan, zij heeft me daar heel erg, want die weerstand van, ja, en toen kon ik het ontvangen. Dus ik heb ook wel nodig gehad om daar met mensen over te praten. Maar ik kon het eigenlijk alleen met Rina en met Peter dan, mijn man. Omdat anderen denken van, ja, maar natuurlijk doe je dat. Het is toch logisch dat je gaat chemo nemen. Maar het is alsof je gewoon ergens loopt en je krijgt een klap op je hoofd.
Ja. Ja. En het is niet zo logisch als je ervoor staat om het zomaar te doen. Toch?
Nee, helemaal niet. Je leert kanten ook van jezelf kennen die je niet kende. Wat heeft jou het meest verrast over jezelf?
Dat ik heel goed alle kanten kan laten zijn. Dus dat ik ook heel verdrietig kon zijn deze periode. Ook voordat ik deze ook de eerste keer dat ik kanker kreeg. De tweede keer dat ik zo veel regie bij mezelf kon houden. Dat ik dacht, maar zo wil ik dit proces doen. Dat ik ook gewoon geleerd heb dat ik hartstikke bang ben. En dat kanker echt nooit over vechten gaat. Dat het echt kanker is bijna ondergaan. En Alieke, een hele lieve vriendin van mij, is nou bij jou is dus kanker is meer wachten. Ik vind het echt een wachtziekte, zei ze. En toen dacht ik, ja, dat is het echt. Het is echt een wachtziekte. Wachten tot je dit, wachten tot je dat. En verrast, dat ik elke keer ook heel veel dingen heel leuk ben blijven vinden. Dus dat ik niet ben weggezakt in die pool van ook zelfs nu niet, dat ik nu niet denk van, dat ik heb denk ik 2 dagen in mijn bed gelegen onder mijn dekbed en toen heb ik echt een heleboel bij elkaar gebruld. En het was super vermoeiend. En dat ik daarna, dat is maar 2 keer gebeurd en dit is niet als een, dat ik dan heel goed ben, maar gewoon ik dacht, oh, nou is het eruit en weer door. Gewoon weer kijken wat is er wel en hoe kan ik wel vastpakken wat er is. Dat verraste me wel. Ik dacht dat ik veel meer down zou worden en veel meer uit de verbinding zou gaan. Ja.
Dat is ook de leuke dingen doen, hè? Zoals eten. Zeker. Met je team, met je collega's, ja. Naar de Schelling gaan.
Naar de Schelling gaan. Even denken, wat vind ik nog meer leuk? Vrienden gewoon langs laten komen.
Een ritje naar Hardingsveld.
Een ritje naar Hardingsveld, mijn geboorteplaats. En dan is ook het verdriet, hè. Het is niet alleen... ik geloof heel erg dat zodra verdriet er kan zijn, kan er ook heel veel humor zijn. Als ik het maar niet wegstop, als ik gewoon maar voel telkens van, hé, wat gebeurt er met me? We stonden ook bij het graf van mijn moeder zondag, toen we naar Hardingsveld gingen, want daar ligt mijn moeder begraven. Nou, en ik liep over die begraafplaats en ik dacht ook echt, oh, al die stenen, wat verschrikkelijk. Gewoon, wat een verschrikkelijke zwarte bende, allemaal zwarte. En dan bij mijn moeder, en toen dacht ik echt, oh ja... Toen werd ik ook wel even geraakt, want ik dacht, ik had niet verwacht dat ik de eerste zou zijn die haar weer zou zien. Dus ik ben daar blij om en ik vind het ook oneerlijk. En dan huil ik en daarna kan ik weer heel hard lachen. Ook om zo'n begraafplaats kan ik heel hard lachen. Ik denk, oh joh, hier wil ik gewoon niet liggen.
Je zult hier maar moeten liggen, ja.
Wat verschrikkelijk, ja, ja. En tegelijkertijd is het ook weer, ja, dan ben ik er ook niet meer. Dus ja, dat is ook weer gek. Ja.
Maar dat is wel heel mooi wat jij zegt, want ik weet wel dat wij met onze collega Yvonne over hebben gehad. Dan zei zij, daar was jij niet bij, maar we hadden het, waren jouw huisje aan het soppen. Dat is ook heerlijk. Als je verdrietig bent, dan moet ik gaan soppen of was doen. Dat ja. Weet je, vind ik heel fijn. En toen zei ze, ik begreep er geen donder van. Niels, die zei, geen licht zonder duisternis. Waarom moet die duisternis er zijn? En dat jij toen ook zei, van ja, maar als het ene er mag zijn, mag het andere er ook zijn. En het ene kan ook niet zonder het andere bestaan. Nee. En bij jou past het niet, want er zijn... ellenlange voorbeelden van lotgenotengroepen online ook. Hè. Je kan overal je emmers met ellende kwijt. Maar dat blijkt ook niet jouw...
Nou, ik heb één, daar wil ik wel even iets over zeggen. Kjell, die heb ik ontmoet via kanker.nl. Een man van 35 met twee lieve kinderen. Die is ook, die zit wel echt nu in de terminale fase. En toen ik net de uitslag had dat ik dus in de palliatieve fase kwam, dat ik niet meer beter kwam, toen belde hij me op. En hij zei, Niels, je gaat er wat van maken, verdorie. Ik bedoel, en hij had recht van spreken bij mij. Snap je wat ik bedoel? Hij zei dus, zijn woorden kwamen zo binnen, ook omdat hij misschien al mijn pad al een beetje gelopen had. En misschien er nog erger naartoe was van mij, dat weet ik niet zo goed. Maar hij zei, Niels, je kan ervoor kiezen om de hele tijd nu alles te denken met een zware deken. Of je gaat nu kijken van, hey, wat ga ik er nog van maken? Want elke dag is er één. En dat knalde toen meteen. Het was een uur na die diagnose die ik had gehad, dat ik helemaal flipte en helemaal de weg kwijt was. En hij kreeg me weer terug. Hij zei, die keuze heb je. Wat ga je kiezen, Niels? Waar ga je heen? Wat ga je doen? En dat heeft me zo geholpen dat Kjell dat zei, dat ik dacht, je bent echt een held.
Het is ook een heel alleen, eenzaam proces.
Enorm. En wanneer voelde je op je het eenzaamst?
Voor de operatie. Ja. Ja. Omdat ik toen heel bang was. Ik dacht, ja... Maar het was ook precies zoveel jaar... bijna dezelfde datum dat mijn moeder ooit geopereerd was. Want dat is natuurlijk ook iets heel bizars. Dat we allebei onze moeders zijn verloren. En ik later mijn vader. En bij mijn moeder... alle data kwamen overeen. Ach. Dus dat vond ik echt zo. Maar toen heb ik ook meteen gedacht van... dat wil ik niet. Maar dat moment voor de operatie... het is... mooi dat je regie hebt, maar ik had geen regie meer. Dat vond ik heel eenzaam. En toen had ik een fantastische verpleegkundige die naast me zat en zei... ik ben zo bang. Ik heb het gezien bij mijn moeder die zich over moest geven en nu ik. En toen zei ze, ik heb het gezien bij mijn zoon. Denk aan fijne dingen. Denk aan mooie dingen. Dat is ook wat jij zegt, hè? Van de mooie dingen houden mij overeind. Dus lotgenotencontact vind ik heel fijn... Zo'n vrouw die dus ook een zoon heeft die heel ziek is geweest... waarvan ze niet wist of die beter zou worden. Nou, die kan naast mijn bed zitten. en er voor mij zijn. Hoe fantastisch is dat?
Ja.
Ja. En ik heb heel, heel erg veel gehad wel aan mijn broer, zeker aan Peter en aan de meiden en de naaste omgeving in het weer, in het tegelijkertijd ook de fijne dingen doen. Ik wilde niet de patiënt zijn die alleen maar thuis in bed lag en die alle prikkels niet aankon. Die, ik dacht dat iedereen doorlopend soep aan het maken was en daar kon ik echt niet tegen die geur. Want dan kon ik ook zeggen, de patiënt gaat even boven bed liggen, maar gaan jullie maar lekker door met spelen.
Ja.
Gaan jullie maar spelletjes doen, want ik hou niet van spelletjes. Maar jullie wel, dus doe dat. Dus dat heeft mij ook heel erg geholpen. Maar accepteren dat je soms in die diepste eenzaamheid, dat is denk ik wel een gevecht. Maar ik heb ook moeten afwachten of die kanker, ik heb niks gedaan. Er is gewoon een joekel van een tumor uit mijn darmen gehaald. Ik ben een halve meter darm kwijt. Wat ook heel fijn is, want nu kan ik weer gewoon poepen. die chemo heeft de rest weggehaald. En de nakontroles doen zij ook. Dus ja, dat vechten tegen kanker heb ik niks mee. Opstaan tegen kanker ook niet. Maar er wat van maken wel. En dat betekent voor mij dat ik ook heel veel fijne dingen wil doen. Dus ik ben ook midden in die chemo, kan ik je erg goed erg aanraden. Fijne huisjes zoeken aan het strand. Ook in de winter is dat uitstekend. Waar het lekker warm is met een jacuzzi of niet. En waar je lekker met z'n tweeën kunt zijn of met z'n drieën. Ja. Rond. Dat gaf mij ook leer. Ik wilde niet de hele tijd geconfronteerd worden met dat bed waar ik zo ziek in was. Of die bank.
Ja. Ja, en dat eenzame, dat Dat heb ik ook wel snel geleerd van, ik kan het bij iedereen gaan zoeken, maar uiteindelijk is het ons of mijn proces van, ik weet niet wat jij vertelde over dat, voor die operatie, dat triggerde, want ik dacht, dat herken ik, want ik werd toen weggereden, Lambert stond te huilen en toen voelde ik echt, ja, ik kan hier niks meer aan doen, ik moet het helemaal loslaten, ik weet niet of ik uit die operatie kom. En toen voelde ik voor het eerst echt die diepe eenzaamheid van, en ook, ik kan dit. Ik kan dit dragen. Ik kan ook als ik sterf, dan is het niet dat er meteen een enorme vredige Niels in bed lag, maar wel dat ik voelde van, oh, nou, ik kan loslaten.
Wat fantastisch.
En
dat is een cadeautje, hè?
Ja, wat nog wel een mooie anekdote was toen werd ik die zaal ingereden en toen zei die arts, ik was heel zenuwachtig, kreeg een ruggeprik, toen zei die zuster tegen mij van, ik had mijn ogen dicht, want ik vond het zo spannend. Toen zei ze, leg je handen maar op mijn schouders. Maar ik deed mijn handen gewoon naar voren, op haar borsten. toen zei ze, nou, niet daar. En toen deed ik dus zo, maar toen zei ik, ja, ik ben ook nog homo, zei ik, dus het is niet zo erg. Dan zag ik ook nog een mitoetje daar in die kamer. Maar, ik was zo rustig ook, dat ik dacht, nou, kom maar op. Maar ook een beetje gespannen, plop, die handen naar voren.
Ja, je zou jou moeten zien, maar je hebt echt alsof je gewoon, je had gewoon haar borsten meteen vast.
Ja, ja.
Voor het eerst in jaren weer eindelijk een vrouwenborst in handen.
Het was niet te doen, ja. Als ik zo heen moest gaan. Maar ja, dat, ja. Uiteindelijk leer ik dat ook in deze periode. Iedereen, ik heb zoveel mensen om me heen, maar uiteindelijk is het wat ik moet doen. En ja, wat jij ook moet doen nog steeds. En die eenzaamheid, ik wil hem ook soms voelen. Ik wil soms even voelen van, oh ja, dit proces is van mij. Hier kan bijna niemand aankomen. En ik zei ook nog gisteren tegen mensen om me heen, ja, jullie nemen afscheid van één persoon. Ik ga straks afscheid nemen van 100 tot 500 personen. En ik zei, daar hoef ik niet erkenning voor, daar gaat het me niet om. Maar even om te bevoelen van dat ik soms ook niet weet hoe ik dat moet doen. En dat het zo alleen is. Van, dat ik appjes krijg van lieve mensen die allemaal meeleven en vragen hoe het is. En dat ze me zo gaan missen. En dan denk ik, ja, ik ga jou ook heel erg missen. En ik ga die heel erg missen. En ik ga die. En dat het soms ook te groot is. Dus dat ik het dan maar filter voor mezelf van, nou, hoe kan ik vandaag behapbaar maken? Ik ben vandaag bij Lambert, ik kom vandaag die visite. Want uiteindelijk gaat het om het nu.
En het gaat om jou, Niels.
Precies. Wat wil ik?
Ja, want ik heb ook wel gemerkt, en ik neem mensen niks kwalijk, maar ik heb wel gemerkt dat niet iedereen dat kan.
Nee.
En ik had op een gegeven moment wel beslissing genomen van sommige mensen zijn dan daarin minder steunend. En dat is niet erg, maar die liet ik dan ook wat meer op afstand zijn.
Ja.
Want ik vind het ook een groot geschenk, zoals jij dat zegt. En dan gaan we een beetje afronden,
ja.
Niels. Want ik ga nog veel meer afleveringen met je maken. We kunnen echt over heel veel onderwerpen praten. Maar ik vind het een groot geschenk dat ook weer in die gesprekken met jou naar voren komt. Dat er twee kanten zitten aan zo ziek zijn. Maar ook een hele rijke kant. Een hele eenzame kant. Maar dat als je dit niet kunt, die eenzaamheid aankijken. En daarvan wegrennen. Ja, dat is heel spijtig.
En dan krijg je de ander ook niet, de andere kant.
Dus de rust die jij uitstraalt en het eenzame pad dat jij moet doen, hè, want dat is inderdaad zo, wat mensen niet beseffen, is dat jij tegen al die gezichten aankijkt. En zij kijken alleen naar jou. Dus voor hun is het mijn relatie met Niels, waar ik heel veel om geef.
Ja.
Maar jij hebt 500 van dat soort gezichten en dat is te veel.
Ja, en ook de rust komt ook doordat je ook voelt. Ik voel in ieder geval niet, laat ik het bij mezelf houden. Ik voel toen de keuze was gemaakt, je wordt niet meer beter. Klinkt dat gek, hè? Toen eruit kwam, dan komt de rust bij mij kwam heel snel van oké, dit is het. Want het is heel gek dat ik ook niet meer bang hoefde te zijn voor de terugkomst van de kanker. Daar was ik zo lang bang voor sinds ik ziek was. En het is een rare rust, ook dat ik dacht, oh, maar nu kan ik dit ook weer vastpakken, want ik ga naar mijn einde toe.
En als je dat hebt gedurfd, dan is dat monster niet zo groot en jij kan over die finish kijken. En je hoeft niet meer bang te zijn dat het terugkomt, het is terug.
En ook heel fijn dat ik nacht alleen in het ziekenhuis lag. Ik weet niet hoe jij dat vond. Nog een klein stukje van, ik moest ook alleen er doorheen. Dat is weer dat eenzame even, maar je moet alleen die nachten door. Je moet alleen voelen van, shit, je bent de kanker, ik moet met jou worstelen, ik kan je niet meer wegduwen. En dan gaat het heel erg over hard huilen, over je pijn, over je verdriet. En dat ik moest dat soms alleen even doen, om het in de bek te kunnen kijken. Dus ik was ook soms dankbaar voor die nacht in het ziekenhuis die ik heb gehad.
Wat mooi dat je dat zegt. Ja, en dat werkt voor iedereen anders. Maar
zeker.
Ik heb wel eenzame momenten gehad, maar ik ben wel weer teruggegaan naar naar mijn psychiater, want ik heb een tijd lang bij een psychiater gelopen, omdat ik gewoon heel lang in een overleefstand heb geleefd. En dat is wel grappig hoe ik dan in elkaar steek. Ik appte haar zo tussen neus en lippen door van, oh ja, Ine, ik heb kanker. Want ik had al een paar maanden ervoor de therapie uit. Denk je dat ik daar nog over moet praten? Ik had de therapie afgesloten. Dat doe ik dan zo terzijde, hè? Heel luchtig. Toen belde ze me op en ik zat in bad, ik weet het nog heel goed. Zo, zei ze. En hoe is dat voor je dochters? En toen brak ik.
Ja.
Ik was nog niet eerder gebroken.
Dan benoemt ze het allerkwetsbaarst natuurlijk.
Ja, daar was zij heel goed in. Dat was mijn grootste angst. Hun achterlaten, dat ze ook op jonge leeftijd hun moeder zouden verliezen. En daar heb ik gesprekken over gevoerd. En dat kon alleen in mijn eentje. En dat vond ik ook. Dat mocht ook. Dat kan ik ook iedereen aanraden. Net zoals dat jij ook aanraad om het met jezelf aan te gaan. Ik vond het echt ongelooflijk fijn en een cadeautje dat ik tegen iemand kon praten aan wie ik niet hoefde te vragen hoe gaat het met jou.
Ja, dat is heel fijn.
We gaan afsluiten.
We gaan afsluiten.
Hoe gaan we hem nou noemen? Palliatiefes of alsof het je laatste dag is?
Ik denk alsof je laatste dag is, vind ik toch mooier.
Ja.
Omdat ik vind eigenlijk dat iedereen soms moet beseffen dat het de laatste dag kan zijn.
Ja, we hebben niks met toekomstplannen, het is nu.
Het is nu. En ik denk nog één klein stukje dat ik ook wel eens in de stad nu loop en al die mensen zie en denk, oh jongens, pak de tijd echt vast. Ja. Je hebt zo misschien ga je dat beseffen als je dit meemaakt, maar soms wil ik dat anderen meegeven van, joh, je hebt zoveel goud nog in handen. Ga doen wat je wil, wees niet bang. Leef nu, leef voluit.
En niet bucketlisten, maar gewoon nu, klein.
Wat voel je?
Om je heen kijken. Mooi.
En vreet die koek op, ook al ben je dik. Of ja.
Ja.
Doen.
Wat zei ze toch? Beter dik in de kist dan het leven gemist, toch?
Ja.
Ja.
En dat heb ik nu het afgelopen half jaar ook gedaan, toen ik nog niet wist dat ik weer ziek zou worden. We hebben gewoon zo'n mooi huis gekocht. We wisten helemaal niet of het kon. Nou, en we zien het wel. Gewoon gaan.
Ja.
En dan komt het wel goed. Het komt altijd goed.